Zo, goedemorgen allemaal. Nou, ten eerste mooie, ja, Gideon zei het ook al, mooi dat jullie er allemaal, allemaal zijn. De een kwam met de gedachte van het is een jeugddienst, de ander kwam met de gedachte het is een doopdienst. Welke gedachte je op gekomen bent, van harte welkom. Het gaat natuurlijk over de Heer Jezus Christus vanochtend. En ja, kijk maar na in jouw vriendengroep, in je kennis en kring. Als je de vraag stelt, wie is Jezus voor je, dan krijg je meestal verschillende antwoorden. En voor hen die heel enthousiast zijn over het geloof, is dat wel eens moeilijk. En zeggen, waarom doet je de Heer Jezus jou niks? En het is soms wel eens moeilijk te begrijpen. En op een gegeven moment legt de Heer Jezus dat uit. En hij legt het uit door middel van een gelijkenis. De gelijkenis van de zaaier. Nu belangrijk als we straks die gelijkenis gaan lezen. Een gelijkenis is een verhaal uit het dagelijks leven met een geestelijke waarheid. En een gelijkenis is niet daarvoor bedoeld om daar 1001 Bijbelse waarheden uit te halen. Het heeft vaak 1 of 2 belangrijke punten die de gelijkenis wil meegeven. En om een gelijkenis te begrijpen, dan moet je meestal wel even een extra stap doen. Het is niet moeilijk, maar je moet er even voor gaan zitten om te kijken wat betekent het nu. Nu, de gelijkenis van de zaaier is op zich wel makkelijk, want de Heer Jezus geeft zelf daarna de uitleg. En dat gaan we lezen in Matteüs hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 9. En dan de uitleg is vers 18 tot en met 23. Dus Matteüs hoofdstuk 13, vers 1 tot en met 9, de gelijkenis van de zaaier. Het zaad wat hier wordt gestrooid, dat is het woord van het koninkrijk. Lucas heeft dezelfde gelijkenis opgeschreven. En hij zegt, het is het woord van God. Dat komt op hetzelfde neer. Maar dat wordt bedoeld met het zaad. Matteüs 13 en dan vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigten verzamelden zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten. En heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenis. En hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens. En de dorens kwamen op en verstikten het. En weer een ander deel viel in het goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, ander 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. En dan vers 18 tot en met 23. Uitleg van de gelijkenis van de zaaier. Luistert u naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie langs de weg gezaaid is. Maar bij wie op steenachtige grond gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en dat meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. En bij wie in de doorns gezaaid is, dat is hij die het woord hoort. Maar de zorgen van de wereld en de verleidingen van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Bij wie in de goede aarde gezaaid wordt, dat is hij die het woord hoort en begrijpt. Die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Matteüs 13, en als je dan zo kijkt wat er vooraf allemaal gebeuren, dan kun je lezen, een blinde wordt genezen, een verlamde kan weer lopen, er waren verschillende genezingen. En de Heer Jezus genas verscheidene mensen. Ook werd iemand bevrijd van een boze demon. De Heer stilde de storm op het meer. En zoals we gelezen hebben, grote menigten volgden de Heer Jezus om maar te horen wat hij te zeggen had. En de discipelen vonden dat geweldig. En jongens, dit is geweldig en iedereen moet het weten. En Johannes de Doper, weet je, die had een goed werk gedaan. Die was voor de Heer Jezus uitgegaan en die had gezegd, beste mensen, jullie moeten je bekeren. Het Oude Testament sprak over een Messias, sprak over een koning die komt en deze komt nu. Bereid je hart voor, bekeer je, toon berouw. En het waren niet één of twee, maar bij de massa's werden mensen gedoopt. Het was een andere doop dan vandaag, het was een doop tot bekering. Dus voor de discipelen, jongens, het was geweldig. Wonderen tekenen, jongen, en massa's hadden zich al bekeerd. En dan komt de tegenstand. Johannes de Doper wordt in de gevangenis gezet. En er komt tegenstand. En de ongestelde vraag is, ja, hoe is dit mogelijk? Hoe is het mogelijk dat niet iedereen het koninkrijk van God wil ontvangen? Ja, en vandaar de gelijkenis van de zaaier. We hadden er ook boven dit bijbelgedeelte hadden we ook kunnen zetten, hoe reageren de mensen op het koninkrijk van God? Dat was toen en het is nu niet anders. Er zijn ook sommige mensen die willen er gewoon helemaal niets van weten. De laatste tijd moesten mevrouw en ik een paar keer naar Duitsland rijden. En dan hadden we tijd om een podcast te luisteren. En we hebben de ongelofelijke podcast van de EO een paar keer geluisterd. En er waren twee keer, hadden ze een gast uitgenodigd. Emmanuel Rutten heet hij. En Emmanuel Rutten is een bekende filosoof aan de Universiteit van Amsterdam. En hij maakt zich nogal druk om de godsbewijzen. En hij heeft ook zelf nieuwe godsbewijzen ontwikkeld. Misschien heb je het al geluisterd, die twee podcasten van hem. Het is best wel interessant. En hij zegt dan ook, ja, het is ook heel bijzonder wat er allemaal gebeurt in de wereld van wetenschap en filosofie. Hij zegt, er is wel een soort van opwekking gaande. Maar dan vraagt diegene die hem interviewt, en die vraagt dan, ja, maar als je dan met je godsbewijzen onderweg gaat, hij is niet meer zo iemand, hè? Dit is echt in zijn wereld een groot iemand. New York Times heeft ook alles dingen van hem gepubliceerd. Hij zegt, als je dan met mensen die niet geloven praat over die godsbewijzen, als je met wetenschappers, filosofen erover praat, wat zeggen zij dan daarvan? En dan zegt hij van, ja, maar ze gaan heel ver mee. Ze gaan heel ver mee, behalve die laatste stap. En zijn conclusie is dan, dat ondanks die bewijzen, hij zegt, er is ook een onwil. Men is gewoon niet bereid om toe te geven dat er een God is. Die keuze is vooraf al gemaakt. Psalmen en de brief aan de Romeinen, die zeggen van, kijk om je heen, kijk in de natuur. De natuur vertelt van Gods grootheid. Het getuigt dat er een God is. Natuurlijk, als je weet wie hij is, ja, dan heb je de Bijbel nodig. Maar de psalmen zeggen van, kijk maar om je heen. Psalm 19, dat zegt, de hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt hij overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Maar het is een getuigenis dat er een God is. Als Jezus op aarde is, dan doet hij tekenen en wonderen. En dat doet hij om te laten zien, om te bevestigen dat hij de Messias is. Dat hij de komende koning is die was beloofd al honderden duizenden jaren voordat hij geboren werd. Tekenen en wonderen eigenlijk aan de lopende band. Maar bij velen had het een tegenovergesteld effect. En ze begonnen proberen Jezus in het publiek te vernederen. En hij kreeg ook doodsbedreigingen. En dan zeggen de discipelen, zeg maar, ja, hoe is dit mogelijk? Hoe is dit mogelijk? Hij ook voor ons is het zo. Hè? Je kunt de beste godsbewijzen hebben. En je kunt mensen meenemen naar de mooiste natuurparken. Er kunnen wonderen en tekenen gebeuren. Maar als er een onwil is, ja, stop dan maar. Stop dan maar. Maar toch, weet je, ik wil toch zeggen, jongens, het is ontzettend belangrijk om een keer te horen dat wat Jezus zegt. Om in één zin kort samen te vatten, hè, de Bijbel zegt, je leeft, je komt te overlijden en dan is het oordeel. Je leeft, je komt te overlijden en dan is het oordeel. En dan ben je misschien een heel goed persoon. Hè? Je doet maar 3 zonden per dag. Je denkt een keer wat verkeerd. Je doet een keer wat verkeerd. Je zegt wat verkeerd. 3 keer per dag. En dan denk je, jongens, nou, dan kom je wel goed weg. Maar als je 100 jaar leeft, dat zijn 100.000 zonden. En dan sta je daar met je goede gedrag. 100.000 zonden. Nee, jij denkt goede gedrag, maar het is 100.000 zonden. Sta je daar voor God, voor een heilige God. En Jezus zegt, wat ik je aanbied is vrede met God. Wat ik je aanbied is het eeuwig leven. Dus het is de moeite waard om te luisteren naar wat de Heere Jezus zegt. En dan zegt de Heere Jezus, en als mensen dan luisteren, dan zie je 4 keer een verschillende reactie. Zegt, ten eerste heb je daar die vergelijking met de verharde weg. Je hebt die vergelijking met de steenachtige bodem, je hebt het vergelijking met de dorens en de vruchtbare bodem. 4 reacties op de heerschappij van de Heer Jezus Christus. Dat wat langs de weg komt, dat gaat over mensen, weet je, die denken niet veel na over wat ze horen over de Heer Jezus. He, ze doen geen moeite. Er is geen begrip en de duivel heeft vrij spel. In vers 19, daar staat dan ook, als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg. De duivel heeft vrij spel in het leven van zo'n persoon. En daar kun je niet de duivel de schuld van geven. Het is die persoon, zijn of haar ja, eigen schuld. Het is de eigen keuze die de persoon maakt. Wil ik dat Gods woord in mijn hart leeft? Of krijgt de duivel de ruimte? In Nederland. In Nederland wordt niet altijd zo geloofd in het bestaan van de duivel. Sinds kort komt Antonio bij ons in de kerk. Hij komt uit Brazilië. En in Brazilië kunnen we bijna zeggen, nou bijna 100% daar. Hij gelooft wel zeker in het bestaan van de boze. Als je naar Indonesië gaat, precies hetzelfde. Maar in Nederland, ja, dat is niet altijd zo. Weet je, en als je dan, zegt van ja, maar er bestaat geen boze. En als je dan ook nog zegt, ja, maar God bestaat ook niet. Dan komt wel de vraag, ja, maar waar komt het kwaad dan vandaan? Als God niet bestaat, de duivel bestaat niet, waar komt het kwaad vandaan? En ze zeggen, ja, maar het zit gewoon in de harten van de mens. Maar als je dat gelooft, dan heb je wel een probleem, want wat is dan jouw moreel kompas? Als je zegt van, nou, maar het boze, ja, dat is gewoon in de wereld. En het is een beetje yin-yang, het kwade en het goede, dat houdt elkaar in het evenwicht. Dat heeft ook consequenties als je dat zo gelooft. Maar als je dat gelooft, weet je, dan zal er altijd het kwade zijn. Er zal altijd een Oekraïne zijn. Er zal altijd een 7 oktober zijn. Sommige mensen zeggen, ja, maar het kwade, en als je geluk hebt, hè, dan kom je er goed door. Maar het kwade is net zoals toeval. Hè, het kan jou treffen of niet. Maar ik moet zeggen, dat is ook een beetje zwak. Als je zegt, ja, ik geloof niet in de duivel, maar ik geloof wel in toeval. Je kunt niet zeggen, doe snel de deuren dicht, want daar komt toeval aangevlogen. Dat kan niet. Weet je, als je zegt, van, ja, ik geloof niet in het bestaan van de duivel. Ja, dan heb je ook een probleem. Want waar komt dan het kwade vandaan? Dan heb je ook nog een ander soort mensen. Weet je, die zeggen als je praat over het bestaan van de duivel. Die zeggen van ja, die zien overal de duivel in. Alles wat er gebeurt, daar krijgt de duivel de schuld van. Maar daar kom je natuurlijk ook niet mee weg. We hebben een eigen wil. We kunnen zelf kiezen. We kunnen zelf kiezen of we die kant gaan of die kant op gaan. We kunnen zelf kiezen of het woord van God in ons hart mag wonen. Ja of nee. Nou, de waarschuwing hier is, als je wilt wandelen met de Heere God, pas dan op. Je hebt een tegenstander, de boze, en die wil graag het woord van God bij jou weghalen. Dan die tweede groep. Er is die groep van de steenachtige plaatsen. Die komt snel op, maar daarna verdort het weer. En dat is wel jammer. Ik vind het een moeilijke groep. Want die groep begrijpt het wel. En die hebben het ook wel in zekere zin ter harte genomen. Maar dan komen de zorgen van het leven. Dat is een steenachtige bodem en het groeit snel, maar het verdort ook weer snel. Het gaat ook weer snel. Er is geen wortel. Er is geen wortel geslagen. En als je nou zegt van nou, ik zou niet graag bij deze groep willen horen, dat laat dan zien hoe belangrijk het is om gewoon je Bijbel te lezen. Om mee te doen aan Bijbelstudie. En als je je Bijbel leest, dan moet je je Bijbel niet lezen alsof het een verbandstrommel is. Of als het een koekjestrommel is. En maar gewoon dagelijks je Bijbel lezen. En het is niet zo moeilijk. En als je een stukje leest, dan vraag je wat heeft dit gedeelte gezegd over de Heere God? Wat zegt het over de mens? Wat zegt het over mij? En het is ontzettend belangrijk om gewoon regelmatig een Gods woord te openen als je geworteld wilt zijn in het geloof. Die derde groep, dan komt het tussen de doornen. En dat is die groep waarin het zei dat ja, het zaad is goed, de grond is goed en toch is er geen vrucht. Verstikt door de doorns, verstikt door de zorgen, verstikt door verleidingen. Ik moet eerlijk zeggen, ik voel me soms wel eens aangetrokken tot deze groep. Ik herken me daar wel in, dat ik me zorgen maak over vandaag en over morgen. En misschien zijn er ook wel meer hier. En als dat zo is, weet je, dan zijn wij, we zijn zeg maar kampioen in het spannen van de wagen voor de paard. We draaien de boel om. Want Jezus zegt ergens anders, zegt zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere zal ik je geven. Dat is de belofte. Zoek eerst zijn koninkrijk, zoek zijn heerschappij. En al het andere waar jij je zorgen om maakt, daar zal hij voor zorgen. Dat is een enorme grote belofte. Maar soms draaien wij het om. Het paard komt achter de wagen. En we gaan ons zorgen maken en denken van nou weet je, dan op den duur komt het wel goed. Als ik die zorgen heb opgelost, dan heb ik wel tijd om de Bijbel te lezen. Dan heb ik wel tijd voor Bijbelstudie. Maar ja, dat komt er nooit van. Zoek eerst het koninkrijk van God en laat niet de doornen ons verstikken. Dan vers 8. Vers 8 gaat over de goede aarde. Al het zaaiwerk is niet voor niets geweest. Er is ook een gedeelte dat valt op goede grond. En het levert ook vrucht op. En dat is echt heel wonderlijk. Dat is echt heel wonderlijk als je daarvan leest. Het is die groep die ja zegt tegen de heerschappij, tegen het koningschap van de Heer Jezus. Zij mogen vrucht dragen en wat ermee bedoeld wordt is vrucht dragen ten eerste ten opzichte van God. We mogen, zij mogen God de eer geven in alles wat ze doen. Ze mogen ook vrucht dragen ten opzichte van hun naasten, want ze zijn gezegend om tot zegen te zijn. Maar het is ook een vrucht dragen naar jezelf, in jezelf. Als je ja zegt tegen de Heer Jezus, dan zal het je leven veranderen. En we zullen het straks, denk ik, van Richard horen in zijn getuigenis. Ik zag Eddie hier ook en Henk, die de vorige keer gedoopt zijn. Vraag hun ook maar na. Vraag hem nou of ze sinds dat zij de Heer Jezus kennen, of er iets veranderd is in hun leven. En ik weet zeker dat ze zullen zeggen, ja, ons leven is helemaal veranderd. En wij zijn niet meer dezelfde, het is ten positieve veranderd. Ik heb vrede, ik heb rust gevonden. Ik heb de zekerheid van behoud gevonden. Zoiets zullen ze zeker jou dan antwoorden. Jongens, de vraag die de gelijkenis van de zaaier ons vraagt, is hoe ontvang jij de heerschappij van de Heer Jezus Christus? Het is dezelfde zaaier, dezelfde zaad, alleen het probleem is de grond. En vandaar de vraag, hoe ontvang jij de heerschappij van Jezus Christus? Tot slot dit, hè. We gaan zo over naar de doop van Richard. En dopen is geen idee, zeg maar, van Bethel. De Bijbel zegt dus, als je ja zegt tegen de Heer Jezus, als je hem hebt ontvangen in je leven, dan zegt de Bijbel, dan laat je dopen. En met de doop laat je zien wat in jouw binnenste gebeurd is. Want in dit ja zeggen tegen God, er is een voor en er is ook een na. Er is een leven zonder God en er is een leven met God. En Romeinen 6 die legt dat heel goed uit. Die legt dan heel goed de betekenis van de doop uit. En misschien kunnen we dat samen een paar versen uitlezen. Romeinen 6 en dan vers 3 tot en met 6. Dus er is een leven zonder God en er is een leven met God. Iemand die tot geloof komt, die zal daar een duidelijke lijn in zien. En dan zegt de Bijbel, nou steken daarvan, laat je dopen. En dus straks als Richard hier het bad in gaat, dan gaat hij onder water. En dat is getuigenis van zijn leven toen hij leefde zonder de Heere God. Dat moet begraven worden, dat is zeg maar als dood. Maar Richard blijft niet onder water, hij komt ook weer boven water. Als teken van het nieuwe leven. Van het nieuwe leven dat hij wil leven met God. In gehoorzaamheid aan hem. Romeinen 6 die legt dat goed uit. Dan gaan we een stukje uit lezen. Het is Romeinen 6 vers 3 tot en met 6. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch. Dat ons oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf van de zonde zouden dienen. Dus het leven zonder God is begraven en in nieuwheid des levens, weet je, mag je dan opstaan, mag je leven met de Heere God. Dus het stopt niet met de doop. We hebben het voorrecht dat we iedere dag mogen we beginnen met de Heer God. Iedere dag mogen we ons leven in zijn handen leggen. En iedere dag mogen we weten dat hij met ons is. Iedere dag mogen we vragen van Heer, dat wij die vierde groep mogen zijn. Dat we een grond mogen zijn wat vrucht mag dragen tot eer van u. Tot zegen van onze naasten en dat we mogen groeien in het geloof. Iedere dag mogen we dat weer in de handen van de Heer God leggen en vragen of hij meehelpt in de strijd. Wat een voorrecht is het als je met de Heere God mag leven. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo uw woord mochten openen. Heer, en dat wij zo mogen lezen, Heer, over hoe verschillende mensen op de Heer Jezus reageren. Vader in de hemel, help ons toch in onze wandel met u. Heer, dat wij niet halfslachtig zullen zijn. Heer, dat we niet ons leven laten bepalen door de dorens. Door de zorgen en door de verleidingen om ons heen. Heer, maar dat wij ons vertrouwen zullen stellen op u. Heer, dank u wel voor de belofte die u hebt gegeven. Heer, dat wanneer wij uw koninkrijk, wanneer wij uw heerschappij zoeken. Heer, dat u zult geven, Heer, alles dat wat we nodig hebben. Heer, we danken, Heer, dat we zo onszelf voor uw troon mogen leggen. En mogen vragen, Heer, wilt u ons tegemoetkomen? Heer, met elkaar willen we ook bidden voor Richard. En we zijn dankbaar, Heer, dat hij vandaag zo ook de doop mag ontvangen. Heer, en dat hij zo met u mag leven. Heer, wat een voorrecht is het. Wat een voorrecht is het, Heer, om iedere dag bij u te zijn. Dat we mogen weten, Heer, dat niets ons kan scheiden van uw liefde. Vader in hemel, willen toch ook graag bidden, Heer, voor de jeugd in onze gemeente. Heer, we bidden voor hen die nog examen moeten doen. Heer, de laatste loodjes, Heer, we hen ook zo daarbij helpen. Heer, we bidden, Heer God, voor Wouter en Marijke en dan ook hun kinderen. Heer, wilt ook zo hen aan u opdragen, wilt u Wouter beschermen. Heer, maar ook dat de kinderen, Heer, als ze hun vader moeten missen. Heer, dat zij toch ook troost en kracht ook in u mogen ontvangen. Heer, dank u wel, Heer, wat Gideon ook zei, Heer. Dat zij afgelopen week naar opwekking mochten gaan. Heer, dat het bemoediging is om zoveel jongeren daar te ontmoeten. Heer, dank u wel, Heer, dat we zo ook onze jeugd zo bij u mogen brengen. Heer, we dragen hen aan u op en we bidden ook voor uw zegen over hen. In Jezus' naam. Amen.